Welkom bij deze verdiepende sessie. Vandaag graven we in een best wel openhartige blogpost van Rob van Linda. Hij beschrijft een situatie, ja, die is denk ik voor velen herkenbaar. Een bedrijf vol woorden over transformatie, maar hij koppelt dat aan een fascinerend verhaal over hoe hij, verrassend genoeg, al heel vroeg kunstmatige intelligentie gebruikte, praktisch inzetten.
Ja, dat is een interessante combinatie inderdaad. Transformatie en vroege AI.
Precies. De bron is dus dat online artikel, zijn eigen blik erop. Onze missie voor jou, we gaan die ervaring eens goed bekijken. Laag voor laag.
Oké. Okay.
Wat zegt het nou over die soms holle managementtermen op de werkvloer?
Mm-hmm.
Hoe belangrijk is echte empathie als je iets wilt veranderen?
Cruciaal, lijkt me.
En ja, welke rol kan AI dan spelen? Als ondersteuning, hè? Niet als vervanging. Zelfs in die beginfase.
Ja, hoe past dat stukje technologie daarin? Spannend.
Het startpunt is meteen raak, vind ik. Een sollicitatiegesprek. Het woord transformatie valt constant.
Ja.
Maar de vraag, wat moet er dan getransformeerd worden, die blijft onbeantwoord. Het antwoord is gewoon transformatie.
Haha, ja, de transformatie van de transformatie, zeg maar. Heel herkenbaar, helaas.
Oké, laten we dat eens uitpakken. Dus, de context. Rob van Linda solliciteert functie Agile Coach. Dat is iemand die teams helpt flexibeler te werken, effectiever.
Klopt, in complexe omgevingen vaak.
En tijdens die gesprekken is transformatie dus het woord. Zijn vraag, heel logisch, prima, maar wat gaan we concreet veranderen? Welk probleem lossen we op?
Ja, de waarom-vraag eigenlijk.
Precies. En het antwoord blijft hangen in abstractie. Nou ja, de transformatie. Geen duidelijke doelen, geen pijnpunten, alleen dat grote woord.
Een beetje een lege huls dus op dat moment.
Fast forward, hij start bij dat bedrijf. En die zogenaamde transformatie, die blijkt in de praktijk vooral een herstructurering van teams te zijn.
Oké.
En het onderliggende doel daarvan, volgens Rob's observatie dan, hè, zorgen dat beter gecontroleerd kan worden of iedereen wel netjes 40 uur per week declareert.
Oei, dat is anders dan je bij transformatie verwacht.
Zijn conclusie is scherp. Dit is geen transformatie, dit is micromanagement verpakt in mooie taal.
Herken jij dit soort scenario's?
Pijnlijk herkenbaar, ja. Ongetwijfeld voor veel luisteraars ook. Wat hier meteen opvalt is niet eens zozeer het woord transformatie zelf, maar meer de leegte erachter in dit specifieke geval. Het laat zo duidelijk zien hoe belangrijk het is om door dat jargon heen te prikken, kritisch door te vragen.
Precies. Wat betekent het hier?
Ja. Wat betekent dit woord nou echt in deze context, voor deze mensen? Het is die klassieke spanning, weet je wel, tussen de mooie strategische taal en de soms best wel banale operationele realiteit. En die kloof, die kan echt funest zijn voor draagvlak.
Nou, dat geloof ik meteen.
Mensen voelen dat haarfijn aan, hè? Wanneer grote woorden gebruikt worden om iets kleins of iets ongemakkelijks, zoals meer controle, te verhullen. Het is niet altijd kwade opzet, hoor. Soms is het ook gewoon onduidelijkheid aan de top. Maar het effect is hetzelfde. Cynisme, weerstand.
Ja, dat cynisme ligt dan op de loer. Maar Rob kiest dus een andere weg. Hij haakt niet af, maar besluit zelf actie te ondernemen. Om wel impact te maken.
Goed zo.
Zijn methode, hij start een reeks 1-op-1 interviews met collega's. En dat koppelt hij bewust aan een methodiek. Design thinking. Die leerde hij via Virginia University.
Ja, design thinking. Interessant.
Ja, specifiek de allereerste fase daarvan. De empathize what is fase wordt die vaak genoemd. Het doel is heel helder, diepgaand begrip kweken. Empathie. Voor de gebruiker, zeg maar, in dit geval zijn collega's, hun perspectief op de situatie echt begrijpen. Voordat je aan oplossingen denkt.
Ja, precies. Je graaft naar de kern. Wat zijn hun ervaringen, frustraties, behoeften?
Klopt.
En dat is fundamenteel anders dan die top-down aankondiging van een vage transformatie, hè? Design thinking dwingt je echt te starten bij de menselijke ervaring.
Ja.
Die empathiefase is niet zomaar een leuk stapje. Nee, het is de fundering. Zeker als reactie op zo'n abstract plan dat blijkbaar niet landt. Dit is krachtig.
Je verlegt de focus.
Precies. Weg van structuren, processen, systemen. En naar, wat maken de mensen hier nu echt mee? Wat zijn hun dagelijkse worstelingen? Waar zien zij kansen? Het is een poging om die geleefde ervaring centraal te stellen. Ja, natuurlijk 40 interviews. Dat is een flinke investering qua tijd.
Absoluut.
Dat moeten we niet onderschatten. Maar blijkbaar voelde Rob aan, deze diepgang is nodig om dat gebrek aan richting van bovenaf te compenseren. Om een basis te leggen voor zinvolle verandering.
Maar ja, zo'n plan, dat roept natuurlijk ook reacties op. Rob deelt dat zijn Scrum Master, dat is degene die het team helpt soepel te werken, obstakels wegneemt.
Ja, de facilitator, zeg maar.
Ja, nou, die reageerde op zijn zachtste zegt geschokt en sceptisch op dat idee van 40 interviews.
Kan me iets bij voorstellen.
De voornaamste zorg was heel praktisch. 40 gesprekken, dat is mega veel data. Hoe gaan we dat ooit behapbaar analyseren, er iets zinnigs uithalen?
Ja, een terechte vraag.
En we moeten ons even realiseren wanneer dit was, hè? Dit was toen die eerste grote taalmodellen, LLM, zoals ChatGPT, net een beetje beschikbaar kwamen voor het grote publiek. Nog lang niet zo normaal als nu.
Nee, echt de begintijd nog.
Maar Rob had daar dus al een idee over. Zijn voorstel was best gedurfd voor die tijd. Laten we de geanonimiseerde notities en belangrijkste punten uit al die 40 interviews verzamelen.
Oké.
Die voegen we samen tot één grote input, één prompt. En die geven we aan ChatGPT. Met een specifieke opdracht.
Ah, kijk.
Ja, analyseer deze kwalitatieve data, zoek de belangrijkste thema's en patronen en kom met concrete verbetervoorstellen, gebaseerd op wat de collega's zeiden.
Wauw, dat was vooruitstrevend toen.
De reactie van de Scrum Master, volgens Rob's blog, zo mogelijk nog geschokter.
Oh, ik zie het voor me.
En hier kwam die zorg naar boven die we nu continu bespreken. Gegevensbescherming, privacy. Kun je zomaar de inhoud van vertrouwelijke gesprekken, ook al zijn ze anoniem, in zo'n extern AI-model stoppen?
Ja, een hele reële zorg, toen en nu.
Hier wordt het echt interessant. Je ziet die botsing. De belofte van nieuwe tech versus de bestaande zorgen. Ethiek, regels.
Precies.
Toch weet Rob zijn Scrum Master blijkbaar genoeg gerust te stellen om het een kans te geven. Zijn aanpak was daarbij cruciaal. Hij had de resultaten consequent geanonimiseerd. Geen namen, geen direct herleidbare dingen.
Heel belangrijk.
En hij sloeg ze op als losse pagina's in Confluence, zo'n interne wiki. Met neutrale titels. Interview 1, interview 2, enzovoort.
Slim.
De data die naar de AI ging, was dus ontdaan van directe persoonlijke kenmerken. Dat bleek genoeg om die grootste zorgen weg te nemen. Het experiment kon doorgaan.
Dit is echt een fascinerend voorbeeld van wat je pragmatische innovatie zou kunnen noemen. Zeker in die vroege AI-fase. Het toont lef.
Zeker.
Om zo'n nieuwe, onbekende technologie te gebruiken, ondanks die begrijpelijke skepsis. Maar wat het vooral laat zien, en dat is denk ik de kern, is hoe AI hier wordt ingezet om een diepmenselijke aanpak die interviews op te schalen.
Ja, precies dat.
Want 40 van die diepte-interviews handmatig coderen, analyseren, tot bruikbare inzichten komen, dat is een gigantische klus, tijdrovend. Hier werkt AI als een soort analyseassistent die helpt sneller patronen en thema's te vinden in die grote berg ongestructureerde data.
Een soort turbo op de analyse.
Zoiets, ja. Tegelijkertijd is die skepsis van de Scrum Master niet iets om zomaar weg te wuiven, hè? Die zorgen over privacy, dataveiligheid, volkomen legitiem.
Toen en nu.
Absoluut. Rob's aanpak met anonimiseren en neutrale opslag was een poging die risico's te verkleinen. Het toont die zoektocht naar balans. Hoe benut je de kracht van tech zonder ethische grenzen over te gaan?
Ja, die balans is key.
En Rob's duidelijke vraag aan de AI, analyseer en geef verbetervoorstellen, was ook essentieel. Anders kan zo'n model alle kanten op. Dit vroege voorbeeld raakt echt de kern van veel huidige discussies over verantwoorde AI. Hè? Het gaat om die combinatie van techmogelijkheden, ethisch besef en een helder doel.
En wat was dan het resultaat uiteindelijk? Deed het wat?
Nou, ondanks die skepsis en dat die AI-modellen toen echt nog minder ver waren dan nu, schrijft Rob in zijn blog dat de AI het uitstekend deed. Een excellent job.
Kijk aan. Het model leverde blijkbaar bruikbare analyses, clusterde de feedback logisch en kwam met concrete suggesties voor verbetering. Allemaal gebaseerd op de input van die 40 collega's.
Dat is toch wel een succesverhaal dan voor zo'n vroeg experiment.
Zeker. Dus wat kunnen we hier nu uit meenemen? Rob zelf haalt er een paar heldere lessen uit. 1. Wees altijd kritisch op ronkende managementtermen, buzzwords zoals transformatie. Vraag door, wat betekent dit echt? Verandering begint zelden met een abstract woord, vaker met empathie. Met oprecht luisteren naar de mensen, zoals design thinking dat doet.
De menselijke maat.
En 3, AI kan een enorm krachtig hulpmiddel zijn. Juist om die mensgerichte benaderingen te ondersteunen, schaalbaar te maken. Maar de sleutel is pragmatisch en zorgvuldig inzetten. Met oog voor ethiek, privacy en het doel.
Ja, precies.
Wat roept dit bij jou op als je denkt aan veranderingen en technologie in jouw eigen omgeving?
Die lessen zijn heel helder, maar ik denk dat we nog een laagje dieper kunnen kijken naar de synergie. Dat vind ik het mooiste hieraan.
De combinatie?
Ja. De kracht zat niet alleen in die empathische interviews en ook niet alleen in die slimme AI-inzet. Nee, de doorbraak zat op het snijvlak. Het verzamelen van die rijke menselijke inzichten en dan technologie gebruiken om die veelheid aan informatie te doorgronden, om te zetten in actiegericht begrip.
Oké, ja.
Dit is een prachtig voorbeeld van hoe technologie menselijke vermogens kan versterken, niet vervangen. AI verving hier niet het luisteren of de empathie.
Nee.
Het hielp om de vruchten van dat luisteren efficiënter te oogsten. Op een schaal die handmatig misschien onhaalbaar was geweest.
Ja, dat is een belangrijk punt.
Want dat is denk ik de meest relevante vraag voor jou als luisteraar. Hoe kun jij technologie, of het nu AI is of data-analyse of iets anders inzetten, niet als doel op zich, maar als een middel om een dieper begrip te krijgen van wat er speelt. In jouw context. Werk, vereniging, studie, familie.
Technologie als hefboom voor inzicht.
Precies. Het gaat om de juiste vragen. Wat wil ik begrijpen? Welke menselijke factor speelt hier? En kan technologie me helpen om die factor beter, sneller of op grotere schaal te doorgronden? Rob's verhaal laat zien dat dit al kon met vroege AI, mits je de doordacht toepast. De mogelijkheden nu zijn alleen maar groter, maar het principe blijft. Tech ten dienste van begrip.
Goed punt. Dus, samenvattend halen we uit deze persoonlijke case van Rob van Linda een paar kernpunten voor je mee. 1. Wees gezoot kritisch op management buzzwords. Vraag wat ze betekenen.
Ja.
2. De enorme waarde van empathie en echt luisteren, bijvoorbeeld via design thinking, om de kern te raken.
Fundamenteel.
3. Het potentieel van AI, ook al in eerdere vormen, als pragmatisch hulpmiddel. Een tool die met zorgvuldig gebruikt menselijk inzicht kan helpen analyseren en schalen, zelfs bij weerstand.
Inderdaad. En om af te sluiten, misschien nog een gedachte die hieruit voortkomt, om zelf eens over na te denken. Kijk eens om je heen. Je werkplek, je studie, je omgeving. Waar worden grote plannen, projecten, transformaties aangekondigd? Wordt er dan, voordat men meteen naar tools, structuren, systemen grijpt, wordt er dan ook echt geïnvesteerd in het begrijpen van de mensen die het raakt?
Goeie vraag.
En zou jij zelf in zo'n situatie een kleine design thinking stap kunnen zetten? Misschien niet 40 interviews, nee.
Nee, dat is wat veel misschien.
Maar al is het maar door 1 collega, 1 medestudent, 1 betrokkenen een extra vraag te stellen. Gericht op hun ervaring, hun zorgen, hun ideeën. Wat zou je dan kunnen leren? Iets dat je anders, gefocust op die abstracte plannen, volledig had gemist. Die kleine stap van empathie kan soms verrassend veel in beweging zetten.